Tengels? Wat zijn dat nou weer, tengels?
Hè?
Buigen in de hand.
Zondagmiddag.
Je hebt het al goed.
Ja.
Dat dacht ik. Mensen.
Dan doe ik het.
Maar ik ga juist even daar staan in de kerkzaal en ga zorgen of die kader nog praten. Die kader nog niet komen zijn.
Goedemiddag. Ik lees u voor de liturgie van vanmiddag 14 september. En we beginnen vanmiddag met het zingen van lied 127 uit de eigen bundel. Laten we nu samen zingen, prijzen loven de Heer. Ik herhaal, uit de eigen bundel lied 127. Na votum en groet zingen we psalm 121. Ik herhaal, psalm 121. We lezen uit 2 Samuel 6, vers 1 tot 11. Ik herhaal 2 Samuel 6, vers 1 tot 11. Daarna zingen we Psalm 119, vers 45. Ik herhaal Psalm 119, vers 45. Daarna lezen we uit Matthäus 6, vers 1 tot 5 en vers 12. Matthäus 6, vers 1 tot 5 en vers 12. Daarna zingen we Psalm 119, vers 47. Ik herhaal Psalm 119, vers 47. Het thema van de preek is het lezen van Bijbelteksten die tegenspraak oproepen. Na de preek zingen we uit de eigen bundel lied 152, het eerste vers, samen in de naam van Jezus. Uit de eigen bundel 152, vers 1. Na dankgebed en voorbeden wordt de apostolische geloofsbelijdenis gelezen en daarna zingen we gezang 308. Ik herhaal, we zingen gezang 308. Ik wens u een fijne dienst met ons.
Een spin en vijf komen op de
ogen.
Hij is wat. Goed zo, en die staat aan.
Is het daar? Is het nog opleven?
Nu niet, ik vind dit een beetje.
Gewoon, ja. Ja, hij zegt gewoon dat hij het
opleven. We zien dat hij dadelijk blijft als kunst is.
dat weet ik wel.
Thank you. Goedemiddag. Jongens en meisjes, zusters en broeders, hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Van der Dussen zal voorgaan. Ook een hartelijk welkom voor de gasten. We hopen dat jullie een goede en gezegende dienst met ons zullen hebben. Verder begroeten we hen die deze dienst nu of later met ons meemaken. Onze organist vanmiddag is Jaap Mulder. En vanmorgen is er bij de voorbeden aandacht besteed aan de vervolgde christenen in Noord-India. En aan het zendingswerk. En aan de familie Sonnemans en verdere familie van Jannie Bening. Zij is afgelopen woensdagavond overleden. We hebben gedankt voor het 25-jarig huwelijk van Rick en Karin Berghuis. En voor de thuiskomst van Thijs Huisman. De collecte is voor de zending. En we gaan nu zingen uit onze eigen bundel lied 127. En na Votum en Groet zingen we psalm 121. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Ik moet u nog even in twee groepen splitsen, want zoals u ziet is dit een kanon. Ja. Mannen, vrouwen. Harry, goed voorstel. Mannen eerst, vrouwen tweedst.
We zullen nu stil worden voor God. En nu spreken we weer uit het motto boven deze dienst. Het motto boven ons leven. Onze hulp is in de naam van de Heer. Hij die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, zei u, en vrede van God onze Vader. En van de Heer Jezus Christus. Amen. Laat ons bidden. Heer, wij danken u dat vandaag de zon ons niet schade, pijn deed aan onze ogen, maar juist verrukkelijk scheen. En deze dag maakt het tot zo'n septemberdag, die zo prachtig is. Heer, dank u daarvoor. En wij danken u dat anderen ons hier opwachten in de kerk en dat we samen hier zijn. En wilt u ons door uw Heilige Geest nu ook moed geven en vaardig maken om er zo voor anderen te zijn dat ze niet straks teleurgesteld naar huis gaan. Dat we als het past een vriendelijk woord weten te vinden en als we rondkijken, ook vriendelijk kijken naar elkaar. Omdat we hier zijn, in de naam van de Heer Jezus. En we danken u dat u ons hier opwacht. Wilt u ons zegenen? En wilt u uw woord spreken? En ons weer verder helpen op de weg van het geloof. Om Jezus wil. Amen. Het gaat vanmiddag over bijbelteksten die tegenspraak oproepen. Aan de ene kant een onderwerp dat heel dichtbij kan komen, doordat geen mens die de Bijbel leest daar nooit last van heeft. Aan de andere kant ook een onderwerp dat daardoor wel lastig kan zijn, soms kennis verondersteld waar misschien niet iedereen over beschikt. Mocht dat laatste zo zijn en u straks zegt, ja, dat ging toch wel een kant op waar ik minder mee kon, bij voorbaat nodig ik u uit, meld het, kom erop terug, mail, spreek anderen aan en misschien kunnen we met elkaar dan toch ook daar nog wat aan doen. Ik heb uit de enorme hoeveelheid teksten die tegenspraak kunnen oproepen 2 Samuel 6 gekozen. En als we die gelezen hebben, dan zullen we Psalm 119, vers 45 zingen. Het gaat daar over de ark van God, die eerder in de geschiedenis van Samuel een rol speelde toen de Israëlieten oorlog voerden. Toen ging er een heleboel mis. De ark van God, die gedacht wordt als Gods troonzetel, kwam toen op een zijspoor terecht, bleef ergens in een achterafhoekje een hele tijd staan. En nu is koning David gekomen en die zegt, we halen hem weer terug en we brengen hem naar Jeruzalem. En het wordt groot feest, totdat er een vreselijk iets gebeurt. Iemand sterft doordat hij iets niet goed doet. En alle vreugde is weg. En iedereen wordt bang. En daarom zingen we straks Psalm 119, vers 45. Waar ook de schaduw over het lied valt. Wanneer uw oordeel door de wereld vaart, buig ik, o Heer, mij huiverend voor u neder. Dat lied zingen we meteen aansluitend bij het gedeelte dat ik nu voor ga lezen. Dus 2 Samuel 6, vers 1 tot 11. Er is oorlog gevoerd en nu zegt 2 Samuel 6, weer riep David alle weerbare mannen van Israël bijeen. Het waren er 30.000. Hij ging met zijn gevolg op weg om de ark van God op te halen. Uit Baala in Juda, de ark waaraan een bijzondere naam verbonden is, die van de Heer van de hemelse machten die op de Gerub troont. Ze haalden de ark van God uit het huis van Abinadab, dat op een heuvel ligt, en laden hem op een nieuwe wagen. Abinadabs zonen Uzza en Achio leidden de wagen. Achio liep voor de ark uit. David en de Israëlieten speelden voor de Heer op allerlei muziekinstrumenten, van hout en op lieren en harpen, op tamboerijnen, rinkelbellen en cymbalen. Toen ze langs de plek kwamen waar Nagon zijn graan dorste, gingen de ossen daarop af. Uzza stak zijn hand uit en greep de ark van God vast. De Heer ontstak in woede tegen Uzza en strafte hem ter plekke voor zijn onachtzaamheid, zodat hij op slag dood was. David werd kwaad, omdat de Heer Uzza had doorkeliefd. Hij noemde die plaats Peres Uzza en zo heet het daar tot op de dag van vandaag. Toen werd David bang voor de Heer en hij vroeg zich af, hoe kan de ark van de Heer ooit bij mij in Jeruzalem komen? Hij durfde de ark niet meer terug te leiden op de weg naar de Davidsburcht. Hij liet de wagen afslaan naar het huis van Obed-Edom en Gatit. De ark van de Heer bleef 3 maanden in het huis van Obed-Edom. En de Heer zegende Obed-Edom en zijn hele huishouden.
Thank you.
Nu een Bijbellezing die wil helpen bij het antwoord geven om de vraag: hoe ga je hier nou mee om met zulke stukken in de Bijbel die tegenspraak kunnen oproepen? Een stukje uit de Bergrede, niet als een stukje dat minder tegenspraak wil oproepen, maar dus als, misschien als je dit in praktijk brengt, helpt dat om ermee om te gaan, om die stukjes toch te blijven lezen. Matthäus 6, 1 tot 5 en vers 12. En als we dat gelezen hebben, dan zingen we weer een couplet uit Psalm 119, namelijk vers 47. En dat is dan: leer mij doorgronden wat gij hebt gezegd. Ik lees voor, Matthäus 6. Nee, 7. Het is 7, vers 1 tot 6 en vers 12. Excuus. Tja. Matthäus 7. Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Want op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden. En met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden. Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? Hoe kun je tegen hen zeggen: laat mij de splinter uit je oog verwijderen, zolang je nog een balk in je eigen oog hebt? Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog. Pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter uit het oog van je broeder of zuster te verwijderen. Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de wet en de profeten. Wat ik in deze preek wil doen, broeders en zusters, is eerst in kaart brengen onze, uw tegenspraak. Dan naar Matthäus 6 en kijken hoe dat uit kan werken op het lezen van in dit geval 2 Samuel 6, maar het is maar een voorbeeld. Het kan in principe dan op alle andere teksten ook worden toegepast. En daarna concreet kijken of wij vanuit Matthäus 6 ook nog iets kunnen met 2 Samuel 6. Maar eerst die tegenspraak, waarbij ik wel een aantal dingen tegenkom, waarvan ik denk, dit zal toch niet waar zijn, maar wel even wil checken of u bij dezelfde dingen hapert. Want laten wij het wel over hetzelfde hebben. Als u dit leest, waar zegt u van: dit roept mijn tegenspraak op?
Nou, dus dat die
Uzza die meteen maar dood neervalt. Ja, want Gerard heeft dat goed gelezen, dat detail gehoord. Het was de zoon van de man bij wie die ark stond. Dat maakt het des te wranger. Nog meer dingen die bij uw tegenspraak oproepen, waarvan jij zegt, wat vind ik dit een naar verhaal eigenlijk. En dat mag je hardop zeggen nu in de dienst. Of is het dit, die Uzza? Ja. Oh, Jaap, ja. Sorry. En wat is... dat roept jouw tegenspraak om. Waarom? Het is ook wel leuk dat Jaap dat zegt, want er zit toch ook iets heel raars in dat slot. Eigenlijk ook weer wrang. Dat die willekeurige man waar die ark dan in de consternatie en in de paniek terechtkomt, dat het daar dan ineens weer zo goed gaat. Dat willekeurige. Daar zit inderdaad ook iets in waar ik kan zeggen, wat is dit? Dat klopt toch allemaal niet? Ik zal er nog één ding aan toevoegen, dat tegenspraak oproept, ook bij de Bijbeluitleggers die hebben geprobeerd uit te zoeken of er een reden voor kan zijn. Nou, zeggen ze dan, ja, die reden die kun je dan vinden in Numeri 4. Zoek het thuis maar op, het is een lang hoofdstuk met detailwetgeving, maar het sprekende in Numeri 4 is dat het daar gaat over de spullen die in de tabernakel staan en hoe verschrikkelijk zorgvuldig daarmee moet worden omgegaan. En een van de dingen die wordt gezegd is, die ark die mag beslist niet zomaar worden verplaatst. Er moet een kleed over, dat moet Aaron de hoge priester doen. En als dat allemaal goed gedaan is, dan moeten er draagbomen door de ringen. En dan mag je die draagbomen aanvatten, maar je mag vooral niet aan die ark zelf komen. En dat gaat ten opzichte van een aantal andere dingen ook zo. Dus er staat daar dat het ten strengste verboden is om de heilige inventaris van de tabernakel aan te raken. En dan als tekst die eigenlijk nog verder gaat, eindigt het gedeelte in Numeri 4 ermee dat er ook voorkomen moet worden dat er mensen nieuwsgierig naar dat heilige der heiligen gaan kijken. Dat achterste stuk waar de ark staat. Zelfs dat mag niet. Je moet voorkomen dat ze er maar een glimp van zouden opvangen, want anders zouden ze sterven. Nou, dat is een wet in Numeri 4... met dus een enorme dreiging van pas op, niet aanraken, zelfs niet nieuwsgierig naar kijken. Nou, zeggen de Bijbelgeleerden, dat zou dan verklaren waarom Uzza hier dood neervalt, want die raakte de ark aan. Maar ja, precies, dus dit helpt niet echt. Omdat dan iedereen zegt van ja, maar dat was zijn intentie. Hij wou juist ervoor zorgen dat die ark neerstortte. Dus je hebt volkomen gelijk dat dit helpt niet. Echt daarbij komt dat de geleerden die dit uitzoeken eerlijk zijn en zeggen van ja, maar hier staat iets waar wij ook helemaal niks meer van begrijpen. Want daar zit een soort gedachte in dat de heiligheid van God in de dingen gaat zitten. Kijk, dat je God niet mag aanraken, dat is helder. En dat je hem niet moet willen zien en nieuwsgierig wilt willen, dat klopt ook, daar kunnen we allemaal bij. Maar er zit hier en daar in de Bijbel het wonderlijke, alsof de heiligheid van God in dingen gaat zitten. En dan krijg je dat rare dat je die ark, als je die aanraakt, sterft. Dus de reden kun je vanuit Numeri 4 wel verduidelijken, maar Numeri 4 maakt het probleem eigenlijk nog weer groter. Zeg maar, wat is dat nou, dat voelen wij toch niet mee? En ook die goede bedoelingen, er zit zoiets in, ja, dat telt dan weer niet. Nou, genoeg vastgesteld om te zeggen, dit is een van die teksten die tegenspraak oproepen. En wat wij in de loop van de jaren geleerd hebben in de kerk, is om die tegenspraak wel serieus te nemen. Er is een tijd geweest dat dat eigenlijk alleen maar werd ingeslikt. We zeiden van, ja, nou, daar moet ik eigenlijk maar niet aan denken en dat niet zeggen. Het staat er, dus is het waar. Velen zijn zo ook wel opgevoed. Ja, je moet dat daar niet te veel over nadenken. Het staat er, dus is het waar. En er is nu een reactie opgekomen. En dat heeft ermee te maken dat dat een houding is die op zich heel positief is. Omdat er iets in zit van wij willen Gods woord wel aannemen. Maar ergens werkt het ook heel negatief uit. Het laat zich vergelijken met dat je iets in je rugzak stopt en zegt van ja, ik heb geen idee wat ik ermee moet. Ik vind eigenlijk helemaal niks, maar ja, het schijnt erin te moeten zitten. Dus dat zeul ik voortaan wel mee in mijn leven. Haait er ooit uit? Nee, want ik weet niet wat ik ermee moet. Maar ja, God heeft gezegd dat het erin moet zitten, dus. En wij zijn erachter gekomen dat als wij dat te lang doen, dat wij ook niet goed meer aan andere mensen die niet geloven kunnen uitleggen waarom we doen. Zeggen, wat zijn jullie, is dat niet een beetje dom? Je doet iets in je rugzak dat je nooit gebruikt. Ja, dat weten we ook niet. Ja, het moet. Dit valt niet goed uit te leggen. En daardoor zeggen we, wat wordt dan ons verweer tegenover mensen die wij met de Bijbel juist bekend willen maken? Zo komt er toch steeds meer een gevoel van, het werkt niet. Het lijkt ook een beetje op een talent ontvangen. Zeggen, nou ja, we begraven het maar. We hebben geen idee wat we ermee moeten. We begraven het. En als de Heer straks terugkomt, zegt hij, je hebt u terug. We hebben het altijd zuinig bewaard, 2 Samuel 6. Heb je er nog iets mee gedaan? Nee, ik zou niet weten wat. En nu is er een heel andere houding gekomen. Die zegt van, ja, laten wij eerlijk zijn en zeggen, we kunnen er niks mee. Streep erdoor. Dit is om allerlei redenen niet behulpzaam voor ons geloof. En laten we nu eerlijk worden en dat ook uitspreken. En laten we daar ook bij zeggen, ja, dat geldt van meer dingen in de Bijbel. En in het Nieuwe Testament is dat ook wel anders. Want bijvoorbeeld dat daar hier staat dat David zo bang werd. Ja, dat is toch in het Nieuwe Testament heel anders. Daar wordt mensen geleerd om niet meer zo bang te zijn van de Heere God. Dus het Nieuwe Testament helpt ons ook om te zeggen van nou vooruit, zegt het Oude Testament, weg ermee. Scheur eruit, haal er in elk geval een streep door. En dan zijn we wel eerlijk. En dat is waar, dan zijn we heel eerlijk. En nemen onszelf ook heel serieus. Het heeft één nadeel. En dat is dat je op deze manier wel een hele dunne Bijbel overhoudt. Zo dun dat wat je, als je hier consequent in deze houding mee verder gaat, dat je voortaan in de Bijbel alleen maar tegenkomt waar je blij mee bent en wat je al wist. En het is de vraag of je de schrijvers van de Bijbel nog serieus neemt. En nu kom ik bij het tweede punt. Dat is dat verhaal van die balk en splinter. Een uiterst bekend verhaal, alleen heel zelden maar toegepast op Bijbel lezen. Maar dat wordt toch wel langzaam maar zeker meer gedaan. Zeggen van, laten we het eens toepassen op Bijbel lezen. En dat moet je dan zo doen. Je zegt, laten wij eens het ons voorstellen dat de man die 2 Samuel 6 geschreven heeft, of de vrouw, dat we die ons voorstellen als iemand die hier zit. Soms weten we het ook wie het was, maar niet altijd. Samuel kan het niet geweest zijn, die was al gestorven. Er is iemand die heeft 2 Samuel 6 geschreven. Zegt, ik denk dat dit belangrijk is voor Israël. Als deel van Gods geschiedenis met ons volk. En wat zeg je nou eigenlijk tegen die persoon als je er een streep door had? Dan zeg je van, nou, we hebben geen enkele boodschap aan u. We hebben ook geen idee waarom u dat ooit gezegd heeft. We vinden het eigenlijk een raar verhaal en u moet ons daar ook niet meer mee lastigvallen. En als u het goed vindt, gaan wij nu ook weer verder. Want wij hebben dit al lang geleden uit onze Bijbel geschrapt. Dat is eigenlijk wat je zegt. Dan wordt het ineens anders. Dan ga je achter die tekst een persoon zien. Eigenlijk ook niet zomaar een persoon. Het is hele verre familie. Want het is iemand die net als wij de Heere God wil kennen. Zeg maar een hele verre achterneef. En dan zeggen wij tegen elkaar, dat is een rare vent, vertelt rare verhalen. Moet je maar niet veel mee te maken hebben. Wij zoeken het bij onze neef Johannes van de Liefde. Dat is een, die neef, die kennen we beter. Dit is een rare. En nou moet je eens toepassen de balk en de splinter. Zegt Jezus, wat doen jullie nou? Jullie hebben vastgesteld dat die verre achterneef een stevige splinter in zijn oog had, hè? Heeft er niet veel van gesnapt, zeggen jullie. Jullie oordelen, hè? Dat. Er zit in die streep halen door ook een oordeel. En nu komt Jezus dan bij onszelf en zegt, draait nou eens om. Zien jullie scherp? Hoe scherp zien jullie eigenlijk? Hoe denken jullie eigenlijk te kunnen verantwoorden dat jullie die splinter weghalen? Hebben jullie zo'n scherpe blik? Of stel je voor dat jullie een balk in je oog hebben? Dan is het niet raadzaam dat jullie de ander gaan opereren. Zou je niet eerst zelf daaruit halen? Dat zijn van die rare omkeringen in de Bijbel die Jezus zo vaak heeft. Zegt, kijk eens naar jezelf. Kalm aan met dat oordelen. Ook de prachtige regel, niet negatief, wat gij niet wilt dat u geschiet, doet dat ook een ander niet. Maar veel positiever, zoals jij wilt dat de mensen met je omgaan, doe jij dat even zo. Je moet je eens voorstellen dat jij een getuigenis wil afleggen. Zegt, ik heb iets moois met de Heere God meegemaakt, iets belangrijks. Ik heb iets heel indrukwekkends met God meegemaakt en dat wil ik graag aan jullie vertellen. En dat dan de ander zegt van, sorry, daar hebben we echt geen tijd voor, want wij vinden dit gewoon onzin wat jij vertelt. Neem ons niet kwalijk, maar hoe zou je dat vinden, zegt Jezus. Die verre achterneef, hoe ga je daarmee om? Met rare verhalen. Zijn adem vind je niet fris. Hij ziet er ook gek uit. Hij komt uit een cultuur die jou vreemd is. Laten we niets afdoen aan ons gevoel dat dit een raar, akelig verhaal is. Maar het is wel iemand die ons wat wil zeggen. En zo groeit eigenlijk het verlangen naar een derde weg. Het ding in je rugzak stoppen en niks mee doen, dat wil niet. Maar de bladzijs eruit scheuren en oordelen en alle splinters eruit halen tot je alleen nog maar ziet wat je graag wil zien, dat is ook niet bevredigend. Er is een derde weg vanuit Matthäus 6 die ik noem de weg van de horizonverruiming. En daarvoor heb ik een tweede beeld nodig. En dat is het beeld van op reis gaan. Stel je voor, die verre achterneef komt uit Afrika. En nu ga je op reis naar dat Afrikaanse land en je trekt er 3 weken rond. En dan kom je thuis. Stel je nou voor dat je dan aan de mensen waar zeggen, hoe was het? En je zegt van, nou, het was echt helemaal niks. Het is er verschrikkelijk heet. Ze praten er heel raar, ik kan het niet verstaan. En ze eten er heel vies. Ik ben blij dat ik weer thuis ben. Zonde van je tijd. 3 weken rondtrekken in Afrika wil leiden tot horizonverruiming. Dat betekent niet dat je terugkomt en zegt van, ja, ik ga nu ook Afrikaans kleden en ik ga ook voortaan Afrikaans eten. Dat is niet horizonverruiming. Dat is doen alsof je een Afrikaan bent en dat ben je niet. Horizonverruiming is dat je zegt, mijn horizon is er wel door verruimd. Ik zou er niet graag wonen, ik pas er ook niet. Ik vond sommige dingen heel raar en naar, maar wat me opgevallen is, dat is dat die Afrikanen de kunst verstaan om in alle armoede zo blij te zijn. En wat me opgevallen is, dat ze zoveel tijd voor je hebben. En wat me ook opgevallen is, dat is dat ze van hun armoede zo royaal zijn. En nu kom ik terug in Nederland en ik ben wel blij dat ik weer thuis ben, maar ik kijk ook wel anders tegen Nederland aan. Dat is de horizonverruiming. Het heeft wat met je gedaan, jouw reis door Afrika. Je hebt er wat van opgepikt. Je kijkt iets ruimer. En dat zou kunnen helpen om de achterneef beter te begrijpen en om met meer goodwill naar hem te luisteren. Horizonverruiming. Eigenlijk wil Bijbel lezen, dat effect bewerken. Want het gebeurt zo vaak dat je in de Bijbel dingen leest en zegt, wat moet ik ermee? Vergelijk nu Bijbel lezen dus is met het rondtrekken door een ver vreemd land, waar je een aantal dingen ziet waarvan je zegt, dat past niet erg bij mij. Maar dat je terugkomt van een verre reis en je zegt, heeft het nou mijn horizon nog verruimd? Dat veronderstelt dat je dat ook wilt, dat je ertoe bereid bent om anders te leren kijken door wat je hebt meegemaakt. En hier ligt wel een gewetensvraag. Of je dat eigenlijk wel wilt als je Bijbel leest. Of je wilt anders leren kijken. Of je bereid bent om een ruimere horizon te krijgen. Het is geen schande om bij jezelf te merken van nou, soms niet, dus ook niet altijd makkelijk. Het is wel heel belangrijk voor de ontmoeting met God, omdat hij daar wel waarde aan hecht, dat wij anders leren kijken in het leven. Dat je horizon verruimd wordt. Dat al die verre familieleden zeggen, bekijk, het is zo. Wij kijken er zo naar. En dat je thuis komt en zegt van, het blijft me wel vreemd, maar ik kijk nu wel anders. Het is een gewetensvraag. Hoe beluister je een Bijbelgedeelte en een preek? Zeg je achteraf alleen maar van, ik was er niet mee eens. Of zeg je bij alle gevoel van, nou, vreemd, ik weet het niet. Wel van, maar het heeft wel wat met me gedaan. Nou, dat lukt heus niet altijd bij elk Bijbellezen, bij elke preek. Maar het grote traject van het vaker doen heeft wel die bedoeling. Een ver land bereizen en dan terugkomen en kijken of het je horizon verruimt. Nou komt het derde en dat is een leeservaring die ik zelf met 2 Samuel 6 heb opgedaan. En ik zeg het expres zo, ik zeg niet dat u het zo moet lezen. Ik vertel alleen hoe het bij mij werkte toen ik zo vanuit de balk en de splinter naar 2 Samuel 6 weer keek. En ik nodig u uit om dat voor uzelf ook te gaan doen. Met misschien andere, misschien dezelfde uitkomsten. Kijk maar probeer het. Bij mij heeft het wel wat gedaan. En dat is dit. Dat er in dat verhaal dingen zitten die merkwaardigerwijze bij christenen uit andere tradities vertrouwder zijn. Laat ik het zo zeggen, er zijn tradities binnen het christelijk geloof die meer kunnen met die rare dingen uit 2 Samuel 6 dan ik. En dat zal ik toelichten aan de hand van een paar details. Het eerste is dat er zoiets geks dus zit in dat de heiligheid van God in dingen gaat zitten. Kun je zeggen dat is Oude Testament, maar dat is niet waar. In het Nieuwe Testament staat het ook. In het Nieuwe Testament staat bijvoorbeeld dat allerlei zieken zich om Jezus verdrongen om hem aan te raken. Want hij had al veel mensen genezen. Weer dat aanraken. Maar nu niet als iets dat niet mag, maar als iets dat heilzaam is. Ik wil de Heer aanraken en dan krijg ik kracht. En heb je de neiging om te zeggen, nou dat is behoorlijk bijgelovig. Het wordt nog gekker. In Handelingen 5. Ze legden zelfs zieken op draagbedden en matrassen buiten op straat. In de hoop dat toch tenminste de schaduw van Petrus, wanneer hij voorbij kwam, op één van hen zou vallen. Dus Petrus komt langs. Zijn schaduw valt op mij. Misschien word ik beter. Zeg nou, je reinste bijgeloof. Maar het heeft nog steeds te maken met het gevoel dat de heiligheid, de kracht van God in dingen gaat zitten. En zodat als je ernaar kijkt of dat als hij naar jou kijkt, die schaduw over mij valt, dat er dan iets van God naar mij toe komt. Dat is een hele vreemde gedachte, maar er zijn christenen die met die gedachte meer vertrouwd zijn dan wij. Ik wijs op de Rooms-Katholieke traditie, waar de gedachte veel meer leeft dat dingen gewijd kunnen zijn, dat een ruimte gewijd kan zijn, dat aarde gewijd kan zijn. En ik wijs daarnaast op de traditie van de charismatici, die veel onbekommerder het gevoel hebben van ja, aanraking is heilzaam. Aanraking kan bemiddelen tussen God en ons. En wat je nu kunt leren is dat je door in zo'n tekst als 2 Samuel 6 dat vreemde op het spoor te komen, om even de pas in te houden. Je kunt heel snel zeggen, dat is niet goed, dat is bijgeloof, dat is verkeerd, dat is verouderd. Ze zien het niet goed. Maar je kunt het ook omdraaien en kijken, of heb ik een balk? Zijn er misschien dingen die zij zien en die ik niet zie? Dan is het nog niet klaar, het is wel een andere houding. En dan komt er een gesprek. Waarbij het al niet meer gaat over of je de ark al of niet mag aanraken, want de ark is er niet meer. Maar waarbij het wel daarover gaat, hoe zit dat met dat motief van dat iets gewijd is? Is dat onzin of reis ik nu door een land waardoor ik denk, hé, ik kijk nu toch eens anders om mij heen. Ik weet het allemaal nog niet. Ik neem het niet meteen over. Maar ik word wel voorzichtiger. En dan het allereerste, die boosheid, zoals David hem ook heeft, die boosheid over dat doodgaan van Uzza. Ik denk niet dat wij die woede weg moeten praten. Zeggen van, nou, we praten net zo lang tot we niet meer boos zijn. Ik denk wel dat dit iets is van dat vreemde land waarvan je moet zeggen, ja, dat, daar blijven we tegenaan hikken. En tegelijkertijd zijn er ook hier weer christenen in andere tradities die meer gevoel hebben dan wij voor de afstand tussen het heilige en het gewone. Moeilijker gezegd, tussen het heilige en het profane. Die ark, die vertegenwoordigt inderdaad de heiligheid van God, en er is een grens, en die grens mag je nooit over. Het heilige en het profane. En dat als je die grens overgaat, dan maak je je schuldig aan profanisering, aan ontheiliging. Ik zal een concreet voorbeeld geven. Ik heb ooit een boek gelezen van een Russische christin die opgevoed was als atheïste, tot geloof was gekomen en die hele indrukwekkende beschouwingen heeft geschreven, ook over wat zij tegenkwam in andere delen van de wereld. Zei, ik vind het zo raar soms wat ze in het Westen doen. En een van de voorbeelden die ze gaf was dat ze zei, ik heb begrepen dat er sommige mensen zijn en die lezen op de wc de Bijbel. Er ligt een Bijbel op de wc en die lezen ze daar. En ze zegt, ik vind dat zo erg. Ja, maar het is toch mooi dat je het overal in huis erbij. Nee, zegt ze. Nee, dat is niet, ik kan dat niet mooi vinden. Dat is profanisering. Dat is dat je de Bijbel in een profane sfeer trekt. Dat mag niet. Zo iemand heeft meer gevoel voor die grens die je niet mag overgaan. Daarmee is nogmaals niet dat dood neervallen van iemand met zulke goede intenties opgehelderd. Er blijven de dingen nooit opgehelderd, dingen die nooit opgehelderd worden. Maar het is wel iets waar je zegt, hé, daar moet ik eens over nadenken. Profanisering, het heilige ontwijden. Over het algemeen is inderdaad in onze westerse cultuur er een neiging om die grens helemaal niet meer te zien. En om ook alle dingen van gebedshouding en van eerbiedsvormen, om daarvan te zeggen, ach, als buitenkant. Maar zo'n Russische christin kan ons scherp daarop aanspreken. Zeggen, wat doen jullie? Jullie lopen gewoon maar wat aan te kletsen tegen God. Nemen jullie geen gebedshouding meer aan? Kennen jullie de grens niet meer tussen het heilige en het profane? Verbazend. En tegelijkertijd, zo wil zo'n gedeelte dus ook gaan attent maken op de balk in eigen oog. Zijn er dingen die wij niet meer zien? Het laatste wat ik noem, dat is wat Jaap noemde, dat van die willekeurigheid. Dat is inderdaad toch ook iets heel vreemds. Maar daarin zie ik een soort correctie op de angst van David. Want er gebeurt iets heel ergs. David wordt bang voor God. David durft ook niet meer met God verder te gaan. Heel begrijpelijk. Maar tegelijkertijd zie je eigenlijk, als je het verhaal verder leest, dat in die zegen van Edom een signaal zit voor David om over die angst heen te groeien. Die zegen van Edom blijkt in het verhaal verder de hefboom te zijn voor David om toch verder te durven. Zeggen, ja, het is dus niet enkel maar dat er klappen vallen met de Heere God. Het is verwarrend. De zegen van Edom wordt een leermoment voor David. Om toch niet zich te laten verlammen door angst voor God. En zo is die zegen van Edom eigenlijk een moment dat wil toe naar het Nieuwe Testament. Een correctie ook. Een correctie binnen het verhaal zelf. Als dit het effect is, dan hebben we het nog niet begrepen. En dan zijn wij ineens weer degene die in gesprek met de verre achterneef kunnen zeggen. Maar ja, maar die angst voor God, dat zal toch niet de bedoeling zijn? Heer Jezus. En dan valt zo'n plek van die willekeurige zegen, krijgt in het verhaal een bijzondere functie. Ik heb als lied gekozen om nu te zingen. Samen, in de naam van Jezus, heffen wij een loflied aan. Samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer. Amen. Wij sluiten hiermee de dienst van het woord af en komen nu bij onze gaven en gebeden. Eerste collecte. Zullen wij bidden? Heere God, wij willen voor u neerleggen dat we het lezen van de Bijbel soms best moeilijk vinden. Juist door die dingen die onze heftige tegenspraak kunnen oproepen, waar we verdrietig van worden of bang, die ons naar ons gevoel niet dichter bij de Heer Jezus brengen. of moed geven om als christenen te leven. Die we ook niet uit kunnen leggen aan niet-gelovigen. U maakt het ons niet altijd makkelijk. En we willen u daarom vragen of u met uw Heilige Geest geduldig met ons om wilt gaan. En of u ons ook wilt leren om elkaar ruimte te geven. Wanneer dat bij ons gebeurt. Zo dat we daarin ook niet moederziel alleen blijven. Maar in uw kerk, uw gemeente, ook daarin veilig zijn. Helpt u ons om zo ook voor elkaar heel ruim en barmhartig te zijn. Ook als we blijven opkomen voor dat we toch uw stem in de Bijbel willen horen en dat de Bijbel die aanspraak ook blijft maken. Uw woord te zijn voor ons. Heer, en nu willen we dat ook echt proberen. Om het niet maar als een ding in onze rugzak te stoppen. Dat alleen maar zwaar maakt. Om niet te oordelen. En met ons eigen gelijk over te blijven. Maar om samen te zoeken naar uw plan. Heer, als we gemakzuchtig zijn en eigenlijk geen zin hebben om ons door de Bijbel op andere gedachten te laten brengen. Wilt u ons daar dan de ogen voor openen? Maar wilt u ook ons helpen om tot opbouw bezig te zijn? Ook juist met dit soort teksten. En wilt u ons dan leren om in gesprek te komen? Ook met andere christenen. En met elkaar. Wilt u zo zegenen onze gesprekken bij de koffie, op bijbelkringen, gesprekken met tussen ouders en kinderen, tussen vrienden. En ons alstublieft dan dicht bij de Heer Jezus bewaren, dat we wel de splinter bij de ander zien en de balk in eigen oog niet. Dat dat dan niet gebeurt. En wilt u ons ook helpen om in deze tijd van massieve tegenstand tegen uw evangelie bij andere christenen ook de herkenning te ervaren die ertoe kan leiden dat we ons ook door hen de horizon laten verruimen. O God, wilt u het werk van de duivel die alles maar altijd kapot maakt en mensen uiteendrijft ook in dit opzicht overwinnen. En ons juist tot elkaar brengen, ook wanneer we anders zijn. Wijs ons zo de weg, Heer. En wilt u dan door uw Heilige Geest uw vreemde woord steeds toch weer maken tot een boodschap die ons leven terechtbrengt. In Jezus' naam, amen. We doen belijdenis van ons christelijk geloof met woorden die ook in de Rooms-Katholieke Kerk gekozen daarvoor zijn. En ook in de charismatische christenheid die functie hebben. En in nog heel, heel veel meer delen van de wereldkerk. De 12 artikelen, de apostolische geloofsbelijdenis. Daarmee doen wij belijdenis van het christelijk geloof. Namens u wil ik ze uitspreken. En dan zingen we aansluitend gezang 308 over de eenheid van de christenen. Maar eerst de geloofsbelijdenis van de 12 artikelen. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die is neergedaald in het rijk van de dood, op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, en die zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van zonden, de opstanding van het vlees. Ik geloof het eeuwige leven. Genade van de Heer, Jezus Christus, en de liefde van God, en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met jullie en u allen.